Welkom bij de podcast van BA van Doorn, waarbij wij terugblikken op het afgelopen beleggingskwartaal. Wij maken deze podcast voor onze cliënten en verder voor iedereen die graag een, nou, zoals wij dat zien, onafhankelijke en doordachte analyse wenst van de actualiteit op de internationale beurzen. Daartoe zit aan tafel Mark Vernooy, hoofd beleggen van BA van Doorn, en mijn naam is Wijnand van Damme. Mark, welkom.
Dankjewel.
Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Iedereen weet dat het niet echt fantastisch gaat op de effectenbeurzen. Heb jij überhaupt positieve zaken kunnen signaleren het afgelopen kwartaal?
Ik denk als je naar alle beleggingsresultaten kijkt van het tweede kwartaal, dan moet het antwoord daar eigenlijk nee op zijn.
Oké.
Er zijn natuurlijk wel individuele aandelen hier en daar die het op een gegeven moment minder slecht hebben gedaan. En enkele ook wel in waarde gestegen. Maar in brede zin, wat we het tweede kwartaal gezien hebben, zijn sterke dalingen van aandelenmarkten wereldwijd. Ja. Met dalingen van ongeveer 10% gedurende het tweede kwartaal.
En ook de obligatie.
En de obligatiemarkten zijn ook dit kwartaal weer behoorlijk onderuit gegaan, in de verwachting dat er meer renteverhogingen gaan komen. En de inflatie, zoals we die zien, hardnekkiger is dan lange tijd gehoopt. Maar ook andere beleggingscategorieën hebben het afgelopen tijd moeilijk gehad. De cryptomarkt heeft wat aandacht gehad met een sterke daling van de koersen voor bitcoins. Goud, wat je eigenlijk zou verwachten dat in deze markt overeind blijft, hebben we inmiddels ook onder de $1800 zien gaan. En zelfs energieaandelen die heel lang heel goed hebben gedaan, hebben het in het laatste deel van het tweede kwartaal moeilijk gehad.
Mark, ik wil toch even terug naar die asset allocatie, hè? De spreiding tussen aandelen en obligaties. Wij zeggen altijd, en zo zal dat ook voor meerdere partijen gelden, als je spreidt tussen obligaties en aandelen, dan doe je dat omdat je hoopt dat daar geen correlatie tussen zit. Dat wil zeggen, gaan aandelen omhoog, dan zullen obligaties op die marktomstandigheden andersom reageren en omgekeerd. Nu hebben we gezien dat beide dezelfde richting uitgaan. Dus dat er een sterke positieve correlatie zit, ja, de afgelopen periode tussen aandelen en obligaties. Hoe valt dat te verklaren? Want dat is eigenlijk een beetje haaks op de visie waarom je spreidt over die categorieën.
Ja, je ziet in het verleden hele lange periodes waarin de correlatie neutraal is. Of als die positief is, dat dat beide omhoog gaan. Dat hebben we eigenlijk een aantal jaren gezien door het ruime beleid van de centrale banken. En de afgelopen periode heb je een positieve correlatie gezien in een periode waarin beide onderuit gaan. En dat is, dat wordt op dit moment gedreven door die inflatie die hoog is, wat slecht is voor beide beleggingscategorieën. En die diversificatie die je in veel omstandigheden krijgt als het slecht gaat met de ene beleggingscategorie, profiteert de andere, die hebben we niet gezien de afgelopen tijd.
Hoe uniek is dat?
Nou, het is vaker voorgekomen in periodes van hoge inflatie. Maar het is duidelijk dat dat hoge inflatie een tijd geleden is. Want we moeten dan eigenlijk naar de jaren 80 gaan kijken van hoe reageerde de markt op dat moment.
Reagan en Margaret Thatcher.
Nou ja, zeg maar je ziet veel in het nieuws, de Volcker-periode wordt daar genoemd. En de Fed-president die in die tijd de hoge inflatie heeft weten in te dammen. Maar wel door rentes naar boven de 10% te verhogen.
Ja.
En dat is een hele andere tijd, maar is ook lang geleden.
Ja.
Dus vandaar dat we daar minder mee gewend zijn.
Daar zijn we gelukkig nog niet, dat soort trendjes. Waar ik wel naar nieuwsgierig ben en waarvan ik vind dat we dat ook hier even kunnen melden. Hoe hebben onze portefeuilles zich gedragen het afgelopen kwartaal?
Ja, nou ja, ook onze portefeuilles hebben duidelijk negatieve rendementen gegenereerd. Als je kijkt naar onze aandelenportefeuille, de 100% aandelenportefeuille, ja, die zit ook in rond die min 10%. Weet je, dat is daar ook. Onze, zeg maar, neutralere profielen, die zitten een beetje afhankelijk van hoe dat is ingevuld, rond de min 7. En ik denk wat je ziet in wat we hebben gedaan met onze besluiten, dan zie je dat we de negatieve rendementen hebben weten te beperken. Met name doordat we heel voorzichtig zijn geweest aan de rentekant. We hebben een beduidend kortere of lagere rentegevoeligheid in onze portefeuilles dan onze benchmark. Dus dat heeft een aanzienlijke besparing opgeleverd.
Ja.
Aan de aandelenkant hebben we vanuit een lange termijn perspectief nog steeds technologieaandelen. Nou, die hebben het moeilijk.
Ja.
Het hele jaar eigenlijk al. Maar aan de andere kant hebben we daar met aandelen uit de gezondheidszorg het wel relatief goed gedaan. Omdat daar ook een aantal namen in zitten die zelfs het afgelopen kwartaal omhoog zijn gegaan in waarde.
Is er overwogen of heb je ooit overwogen om gewoon technologie dan te verkopen? Op enig moment, want de dalingen zijn al enige tijd gaande, ja. En die renteverhogingen zaten eraan te komen. Dat leidt tot meteen een reactie, ja. Bij die technologie aandelen.
Nee, dat klopt. Dat is dan een punt van zorgen. We hebben besloten om vanuit een langere termijn perspectief, omdat dit toch de sectoren zijn waar langere termijn groei en winstgroei vandaan moet komen, om die in de portefeuille te houden. En eigenlijk dus te accepteren dat ze... Nou ja, op dit moment in ieder geval een mindere performance genereren.
Ja, duidelijk. Die oorlog in Oekraïne, los even van alle persoonlijke en ellende die daar zich afspeelt. We kijken even economisch naar. Hoe werkt deze oorlog nou door in de mondiale economie? Kan je dat omschrijven?
Inderdaad, als je puur economisch kijkt, dan is met name de olie- en gasprijzen, die worden daardoor beïnvloed.
Ja.
Rusland is een belangrijke exporteur, met name richting Europa. En dat zien we natuurlijk nu ook met de ontwikkelingen rond die Nord Stream richting Duitsland en de twijfel over de gasvoorraden. Daar blijft het economisch gezien voor een groot deel wel bij. En dat is een punt dat we ook eerder hebben besproken. De handel van Rusland met het Westen, en dat is dan zeg maar Europa en de Verenigde Staten, die is beperkt. Je ziet nu wel dat Rusland meer trekt naar China, naar India, om daar een deel van hun olie af te zetten. Maar ook kijkt in hoeverre dat een belangrijke afzetmarkt voor ze kan zijn. Maar het economische belang van Rusland is beperkt. En met Oekraïne zie je ook in het licht van de afgelopen dagen discussies natuurlijk over hoe kunnen ze graan uit Oekraïne naar de rest van de wereld kijken. Dat is vanuit een voedselperspectief natuurlijk heel erg belangrijk. Maar ook daar geldt dat de directe economische impact daar beperkt is. En als we een recessie krijgen wereldwijd, dan speelt die oorlog daar ook een rol, maar is niet de bepalende factor.
Nou, dat is toch opmerkelijk, want ik lees toch heel veel dat door die oorlog en door het feit dat we die sancties hebben richting Rusland, waardoor we onze stijgende energieprijzen hebben, want we moeten naar alternatieven op zoek en dat is allemaal onzeker. Die olie wordt verwerkt in van alles en nog wat. Hè? Dus we zien het terugkomen ook in de prijzen. Niet alleen aan de pomp, maar ook in de supermarkt en de energieprijzen. Dat leidt uiteindelijk toch ook tot een bepaalde vorm van inflatie en tot terughoudendheid bij de consument. En is dat ook niet een voorbode voor een recessie? Of verwacht jij geen recessie?
Ja. Nou, het speelt zeker een rol.
Dus het werkt door?
Ja, het werkt ook door. Maar we zagen al dat olieprijzen en inflatie al sterk aan het stijgen waren voor de Russische inval in Oekraïne.
Ja.
Dus dit helpt niet. Ja, het heeft ook een negatieve invloed. Maar het ging al niet goed. Hè. De inflatie was al hoog en de centrale banken gingen al de rente verhogen. En als je kijkt naar de core-inflatie in Amerika als voorbeeld, die zit ook rond de 6%. Dus het is niet alleen energieinflatie die we daar zien. Ook op andere gebieden zie je al de inflatie stijgen in de Verenigde Staten.
Ja.
In Europa is de core-inflatie iets lager. Maar ook daar is energie niet de enige factor die energie en voedsel niet de enige factor die de hoge inflatie veroorzaakt.
Ja. Als er nou een recessie komt, hè, de Federal Reserve en in mindere mate Europa, die spreken zich uit voor renteverhogingen, hè, door de centrale banken. Er zijn er nog een aantal in het vooruitzicht gesteld. Vrij stevig is er gereageerd door de centrale banken. Gaan we die renteverhoging ook allemaal krijgen? En
Als je nu kijkt naar de verwachting omtrent het centrale bankbeleid, zeker naar het inflatiecijfer wat we ook eerder deze week hebben gezien, van 9% in de Verenigde Staten, zijn de verwachtingen dat de Fed op korte termijn inderdaad agressief zal gaan verhogen. En misschien zelfs nog iets agressiever dan in eerste instantie gedacht. Maar dat het draaipunt waarbij de economische vertraging in de Verenigde Staten zo aanwezig is, zal het draaipunt waarbij men eerder de rente moet gaan verlagen om de economische groei maar overeind te houden, ook eerder zal komen. Ja. Dus of in vergelijking met een paar maanden geleden zie je wel dat de piek van waar de rente wordt verwacht door de markt iets hoger ligt. Maar je ziet ook dat we sneller weer naar een patroon toe gaan waar we de rente, waar de verwachting is dat de Fed in ieder geval de rente gaat verlagen. Dus in dat opzicht is het gevolg van de hoge inflatiecijfers is dat we op korte termijn meer verwachten. Maar ook doordat er een groeivertraging komt of een recessie komt, dat de Fed eerder zal moeten gaan verruimen.
Ja. Die staatsobligaties, hè, die hebben zich het afgelopen jaar in vergelijking met, die hebben wel wat bewegingen gemaakt als je dat afzet tegen bedrijfsobligaties. Hoe is dat ongeveer verlopen? En vind je het nog prettig om vast te houden aan staatsobligaties? En waarom?
Als je kijkt wat er de afgelopen half jaar is gebeurd, is dat je ziet dat de risicopremie van bedrijfsobligaties boven, laat ik dan zeg maar, de veiligste staatsobligaties, Duitse en Nederlandse, die is aanzienlijk toegenomen. En dus dat betekent van obligaties met eenzelfde kredietwaarde, eenzelfde looptijd, dat bedrijfsobligaties achter zijn gebleven de afgelopen periode. Dus kredietrisico is toegenomen. En dat betekent eigenlijk dat wat betreft kredietkwaliteit staatsobligaties nog echt de voorkeur hebben boven bedrijfsobligaties. Ja. Maar het omslagpunt waarbij je zegt van nu zit die risicopremie voor bedrijfsobligaties, die wordt eigenlijk dermate groot dat ik dat risico wel aandurf. Ja, dat komt wel dichterbij.
Ja, oké. Okay. Dus daar wordt over nagedacht.
Ja.
Dat is fijn. Als je dan naar de aandelenbeurzen kijkt, Mark. Wat zijn nou sectoren die je in dit soort turbulente markten zou moeten hebben? Moet je nog steeds energie hebben? Denken we nog steeds dat dat valt te verwachten dat dat nog steeds blijft stijgen?
We hebben de afgelopen...
Hoe ga je daarmee om in dit soort bizarre markten?
We hebben de afgelopen maand gezien dat energieaandelen die het hele jaar natuurlijk veel beter deden dan andere delen van de markt, een sterke stijging hebben meegemaakt, wel een draai hebben gemaakt. En voor de mensen die een aandeel als Shell volgen, die hebben gezien dat die boven de 28 is geweest. Die staat nu boven de 24. Dat zijn echt hele aanzienlijke correcties die daar ook zijn plaatsgevonden. En dat loopt eigenlijk samen met de daling van de olieprijs die we de afgelopen weken ook gezien hebben. Waar wij wel serieus naar gekeken hebben is van kan je bijvoorbeeld in een wat defensievere sector als bijvoorbeeld consumer staples, dat zijn de producten die je eigenlijk altijd wel koopt, en of dat nou een Procter & Gamble is of een Nestlé of een Unilever, die gewoon defensiever van aard zijn. Of je in deze fase van de cyclus, waar een economische groeivertraging komt, of die niet aantrekkelijker zijn. Nou, we denken dat die, uiteindelijk hebben we besloten dat nog niet te doen, omdat het verschil met de brede markt eigenlijk dan iets te klein is om dat al aantrekkelijk te maken.
Ja.
Dus daar zijn we daarom van afgebleven. Maar de gezondheidszorg is iets wat ook historisch in zo'n deel van de cyclus waar we nu in zitten het gewoon goed doen. Dus daar houden we ook graag aan vast.
En financiële instellingen? In zo'n situatie?
Doorgaans moet je nog een beetje verder zitten, denk ik. In een situatie waar de rente misschien nog een fractie hoger zijn, waar je ziet dat marges nog iets meer toenemen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld JP Morgan, die deze week al rapporteerde, ja, die cijfers vielen iets wat tegen. Waarbij ze wel inderdaad profiteerden van wat ruimere marges. Maar dan zag je daar weer dat bijvoorbeeld het geld dat ze verdienen door allerlei deals te maken, dat dan wel aanzienlijk terugvalt. Ja. Dus misschien moet je meer kijken naar de naar de banken die het met name van de rentemarge moeten hebben. En niet zozeer van het van de corporate kant.
Ja. Laatste vraag, Mark. Ik gun het jou van harte. Jij wint volgende week de staatsloterij en er wordt 2 miljoen op jouw bankrekening bijgeschreven. Stap jij in de markt?
Ik denk als je vanuit een langere termijn perspectief kijkt, dan zijn het zeker aantrekkelijke niveaus. Het betekent dat we niet lager kunnen. Nou, dat is een ander verhaal. Ik denk dat we in een volatiel deel van de markt zitten, waar het nog wel wat kan bewegen. Maar vanuit een lange termijn perspectief moet je toch nog steeds zien dat bedrijven, dat de winsten die bedrijven genereren aantrekkelijker zijn dan wat er bij obligaties gebeurt. Ja. En er zit genoeg standvastigheid om te zorgen dat dat op een gegeven moment ook wel aantrekkelijk blijft. Hè, met de volatiliteit die bij aandelen hoort. Als het zover is volgende week, dan zien we zeker terug in de markt.
Okay, ik wou het hierbij afsluiten en ik gun je graag dat moment, Mark.
Dankjewel.
En ieder dank voor het luisteren. U kunt deze en eerdere podcasts terugvinden op onze website www.bavandoorn.nl. Dank u wel.